Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Iemand vraagt, hebben jullie tips om een gezonde discussie te voeren met je ouders? Dat je op een rustige, volwassen manier in gesprek kan gaan met je ouder of ouders of verzorgers.
Hey, gezellig dat je luistert naar Kleine Meisjes Worden Groot.
In deze podcast gaan wij samen in gesprek over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw.
Hallo Lot.
Hello.
How are you doing, babe?
I'm doing good.
How are you doing, mama?
I am good. How are you doing?
Ken je die TikTok?
Het eerste waar ik over nadenk is... You can scream, my name is loud
as you need to, sugar.
Oh my god. Ach, Pedro. Ja. Het is onvoorstelbaar dat iedereen op Pedro kan op TikTok zitten.
Ja.
Maar echt vrijwel iedereen.
En het blijft... Jullie hebben dit al 85.000 keer gehoord. Yeah. Maar we zijn nog steeds obsessed, jongens. Het spijt ons.
Nee, het gaat goed bij mij. Ik ben begonnen met mijn minor.
Ja, hoe is het om weer terug in de schoolbanken te zitten überhaupt? Want je hebt natuurlijk heel
Ik vind dat soort, ja, ik vind dat soort hbo-instituten altijd zo...
Gepijp, zei
ik. Ja, het is zo... ik weet niet. Het is zo droog. Mm-hmm. Dat gebouw is droog, weet je wel. De lokalen zijn droog. Je zit daar 9 uur op een dag, weet je wel. Oh my god, alles is zo droog.
Voelt het voor jou nog wel alsof je echt iets leert? Of heb je soms echt het gevoel dat je iets voor saus aan het doen bent?
Nee, nu ik een minor doe en ik doe nu digital marketing. Mm-hmm. Dus ik ben nu wel echt iets meer aan het specialiseren.
Ja. Yeah.
En ik heb ook wel iets gekozen waar ik wat verder gaat dan alleen contentcreatie.
Ja.
Omdat ik me gewoon meer wil verdiepen in wat de fuck we nou aan het doen zijn. Maar ja, ik heb natuurlijk alweer heel die briefing doorgenomen. Het is zo takketief is veel werk.
Ja, dat geloof ik wel.
Ik word helemaal gek.
Mijn minor was tegen mij werk.
Zei, oh ja, de mining is niet zoveel werk.
Nee,
bitch.
Ik snap niet onder welke steen zij hebben gezeten. Mijn minor was ook zoveel meer werk dan gewoon mijn normale studie.
Fuck.
Ja, het was altijd gezeik.
Ja, dus maar ik ga minder werken.
En even focus op school.
Ja, en focus op school.
Ja, netjes.
Ja, hoe is het met jou?
Ja, goed. Het is morgen Valentijnsdag.
Oh ja!
We nemen dit op maandag 13 februari.
Ja.
En ik ben nog steeds single Pringle.
Ik ben dus, heel dag aan het werk.
Ja, jij bent heel dag aan het werk. Ik ga met mijn zusje wat leuks doen. We gaan uit eten en naar de film.
Love
en mijn zusje heeft wel een vriend, maar die is dus niet in de buurt. En mijn zusje was helemaal, ik wil niet alleen zijn op Valentijnsdag. Ik zo, bitch, het is een commerciële feestdag.
Ja, maar echt.
Maar ja, wel leuk. Goed excuus om wel even wat leuks te gaan doen.
Weet je nog vroeger dat je dan rozen kreeg op de middelbare?
Zo, heb jij wel eens een roos verstuurd?
Ja, zeker.
Ja, ik ook.
Maar bij ons was het gewoon meer vriendjespolitiek, hoor.
Oh ja, ja.
Ja, de populaire mensen kregen
veel. Ik heb wel echt
veel
rozen gestuurd naar jongens die ik interessant vond.
Met naam?
Met naam.
Met jouw naam eronder?
Nee, wel anoniem.
Ja,
zeker.
Dat is zo
en dan
grappig,
zo stiekem
slaat
zo
natuurlijk nergens
om
op
het hoekje kijken hoe ze, of ze hem gehad hadden. En dan, ik weet nog dat er eens een jongen was, die had ik zo'n roos gestuurd en die stopte hem toen in zijn kluis en toen brak die echt in 3 stukken en die roos ook.
Oh my god.
En toen brak mijn hart.
Oh my god, de roos brak en jij ook.
Oh god, ja.
Goed. Hey, waar gaan we het over hebben vandaag? Want ik weet het eigenlijk helemaal niet.
Hoe weet jij het niet?
Oh ja, ik weet het wel. We gaan het hebben over gelijkstaan aan je ouders. Jij hebt hem voorbereid.
Ja, ja.
Dus ik ga er helemaal
blanco in. Oké, nou goed. Zal ik gewoon beginnen met de stelling?
Zeker.
Je kan nooit helemaal gelijkstaan aan je ouders, hoe oud je ook wordt of hoe volwassen je ook bent. Ja.
Oh, ik vind het heel lastig, want op welke manier?
Ja, dat is een goeie. Want op sommige manieren, maar gewoon zoals jij het wil.
Nou, op sommige manieren... Ja, misschien qua relatie is er toch altijd wel een dingetje van... Oh ja, dat zijn mijn ouders. Dus er zit dan een deel respect en weet ik veel wat bij.
Ja.
Maar op andere punten leer ik mijn ouders heel veel.
Ja.
Van dingen waar hun niks van weten.
Maar is dat jouw eigen idee of zeggen ze dat ook tegen
dat
jou?
Dat zeggen ze.
Oké, okay, nice.
Ja.
Oh, ik zou willen... Oh, dat zou ik ook wel... willen horen.
Maar mijn ouders zijn wel toffe mensen.
Het zijn wel toffe mensen. Ja, ik zie ook altijd dingen voorbij komen van jouw ouders. En denk ik, ja, zijn wel gewoon gezellige mensen.
Ja.
Ook die foto van jou gisteren op Instagram in je story met je zus en je broer en je nichtje.
Ja.
Zo cute. Ja. Je hebt zo'n leuk gezinnetje, jij. Echt.
Ja, ik heb wel een leuk gezin, ja.
Heel leuk. Ja. Ja, ik kijk dan weer heel anders er tegenaan. Maar dat komt misschien omdat ik de oudste ben.
Mijn zus die kijkt ook heel anders tegen dingen aan.
Ja.
Qua onze familie. Maar mijn ouders zijn gewoon heel goed in loslaten. En ik weet niet, ze hebben echt heel erg mutual respect naar mij.
Ja.
En mijn beslissingen. Dus ik denk, dat hun zien mij heel erg als een gelijke, heb ik het idee.
Oh, wat goed.
Ja.
Dat is heel mooi. De reden dat ik deze aflevering wilde maken is... Het is eigenlijk voor mij een soort van logisch vervolg op de aflevering die we hebben gemaakt over 25 worden. En een soort van dat je frontal lobe ontwikkeld is, ja of nee. Want ik vraag me dus heel erg af, is er een moment geweest voor jou dat jij je realiseerde dat je ouders dus ook maar gewoon mensen zijn? En dat ze misschien wel een beetje van een voetstuk zijn gevallen? Heb jij zo'n moment gehad?
Ja, ik denk dat dat heel geleidelijk aan is gegaan. Ik heb het idee dat jij dat wel hebt.
Ik heb echt 3 dingen opgeschreven.
Oh ja, dat bedoel ik. Nee, ik denk dat dat bij mij heel geleidelijk is gegaan. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment heb ik hele goede gesprekken gehad met mijn vader. Waarin ik heel eerlijk kon zeggen van... Hey, what the fuck, waarom deden jullie dit in de opvoeding? Ik vond dit echt niet nice.
Ja.
En dat hij mij uitleg gaf over hoe het bij hem ging en zijn ouders. En dat er toen opeens heel veel puzzelstukjes in elkaar vielen van... Oh... Daarom zijn deze dingen gebeurd.
Ja.
En dat hun zijn heel eerlijk. En mijn vader die spreekt dan gewoon naar mij uit van... ja, wij wisten het ook niet.
Mm-hmm.
Wij probeerden maar wat.
Ja, precies. Ja. Dus dat is inderdaad dat je ouders ook maar en gewoon mensen zijn.
Ja, en mijn ouders zijn heel goed in sorry zeggen.
Oh, kijk.
Ja, dus daarom is het denk ik heel geleidelijk bij mij gegaan. Want mijn ouders hebben altijd... als ze fout zaten, hebben ze altijd sorry gezegd.
En is het een echte sorry of is het een... sorry, maar...
Nee,
dat vind ik twee verschillende
dingen.
Nee,
een echte, oprechte sorry.
Oké, dat is heel fijn. Ja. Wat goed. Ja, wat jij zegt, dat herken ik wel heel erg. Een van mijn puntjes was inderdaad... dat mijn ouders dan in mijn ogen een fout hadden gemaakt. En dat ik me dan realiseer dat ik het zelf anders had aangepakt... als volwassen persoon. Dus niet eens per se tijdens mijn opvoeding, maar gewoon bijvoorbeeld nu.
Ja.
Een ander... belangrijk moment voor mij was ook wel... ja, ik heb een halfbroertje, wij schelen 11 jaar. Dus dat betekent dat ik... hoe hij ouder is geworden, heb ik heel bewust en goed meegekregen. Dus ook heel erg van afstandje gezien... hoe mijn ouders hem hebben opgevoed. En dat is toch anders geweest dan hoe ze mij hebben opgevoed. En niet alleen vanwege het leeftijdsverschil... maar omdat mijn broertje en ik allebei een andere vader hebben.
Ja.
Dus andere invloeden. En ik heb echt wel af en toe... ik heb wel gesprekken met ze gehad van... goh, wat is eigenlijk de reden waarom jullie bijvoorbeeld... deze keuze hebben gemaakt? Of waarom is hij naar deze school gegaan? Of waarom schoten jullie dit hem voor? En vandaag de dag ook, hij moet 16 worden. En ik vind eigenlijk zelf dat... en misschien is dat ook wel het jongste kindsyndroom, weet ik niet. Misschien kan jij je daarin vinden. Maar ik vind dat mijn ouders veel te veel zijn hand vasthouden. Ik heb zoiets van, laat hem lekker op zijn bek gaan en laat hem leren. Maar ze houden hem nog heel erg, weet je wel, binnenshuis.
Nee, mijn ouders deden dat juist niet.
Nee?
Ik denk dat mijn ouders zijn... hebben zo een standpunt ervan gemaakt. Als je 18 bent, ben je volwassen en moet je je eigen ding doen.
Oh joh.
Wat aan de ene kant heel mooi is. Van je bent je eigen persoon en je mag je eigen beslissingen maken. Mm-hmm. Maar ik heb het wel soms ervaren als desinteresse.
Oh, dus dat is weer het tegenovergestelde effect.
Ja, zonder dat hun dat echt bedoelde.
Heb je dat ooit uitgesproken?
Ja, volgens mij ja, wel naar mijn vader. Mijn vader en ik hebben wel goede gesprekken soms. Okay.
Heb je ook wel eens gesprekken met ze? Dan ben je gewoon ergens over aan het praten over dingen die jullie meemaken. En dan openen zij, ik wou het half in het Engels zeggen. They opened up.
Ja.
Zij vertellen dan iets over wat ze... zij vertellen iets wat ze hebben meegemaakt. En dat ze daar dan struggles mee hebben. En dat jij dan als volwassen dochter er tegenover zit. En soort van advies wil geven. Of dat je bijna merkt van, oh, ik kan nu... mijn ouders op mijn beurt helpen. Heb je dat wel eens?
Nee, jij hebt hier vaker over gesproken, inderdaad, dat jij dat heel erg ervaart.
Ja, maar ook nog niet heel lang hoor. Maar
ik heb denk ik dat soort gesprekken wel met mijn vader.
Mm-hmm.
Niet met mijn moeder. Mijn moeder is sowieso niet een heel erg open persoon. Maar ik heb totaal niet dezelfde problemen als mijn ouders.
Oh ja.
En dat is wel iets waardoor er een soort afstand tussen ons is. Wij... op een bepaalde manier identificeren we ons niet echt met elkaars wereld en problemen.
Oh ja, dit herken ik wel.
Dus als mijn ouders hun problemen voorleggen... ja, mm-hmm. ik kom er niet eens in de buurt van... ik heb niet eens ervaring met hun problemen en hun niet met die van mij.
Ja.
We hebben daar niet echt gesprekken over. Maar jij hebt dat wel heel vaak.
Ja, ik heb wel. En ook echt hele specifieke voorbeelden. Ik heb met mijn moeder gesprekken gehad over... dat zij dan ontzettend veel last had van hele heftige werkdruk... en dat er eigenlijk gewoon te veel hooi op de vork lag. Dus dat ze moest voor mijn oma zorgen. Mijn broertje heel erg begeleiden met huiswerk. En ze was allemaal druk op werk, want er waren allemaal mensen ziek. Dus ze was alleen maar overuren aan het draaien. En dan een gezin aan het runnen en weet ik veel wat. En dat ze echt soort van depressed tegenover me zat aan de keukentafel. Met de handen in het haar. En ze wist niet wat ze moest doen. En dat ik echt zoiets had van, mam, mam, dit moet echt anders.
En jij en moest dat ik, advies geven.
En dat ik advies ging geven over wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn.
Vond je dat raar?
Ga iemand regelen die je kan helpen met oma. Zorg dat er een huiswerkbegeleider komt voor Sander, voor mijn broertje.
Vond je
dat
raar?
Is ook, dat vond ik raar. En toen, zij wilde het ook niet helemaal van mij aannemen. Ik denk omdat ze zelf ook zoiets had.
Lijkt
van
me ook raar om dat van je
wereld.
Kind aan te nemen. Lijkt me heel raar.
Maar dat gesprek verliep uiteindelijk wel heel mooi. Want toen hebben we een heel gesprek gehad over hoe haar generatie anders is dan onze generatie. Ja. En hoe wij überhaupt zo anders dingen meekrijgen. Ook door invloed van social media. En dat we weer hele andere patronen aan het doorbreken zijn. En dat zij dat soms heel beangstigend misschien ook wel vindt of zo.
Maar even om terug te komen op het feit dat het raar is. En ook voor haar dat ze het niet wil aannemen. Mm-hmm. Ik ervaar dit al met mijn vrienden die 3 à 4 jaar jonger zijn dan ik.
Ja.
Ik vind het soms lastig om advies van hun aan te nemen, wat eigenlijk nergens op slaat. Ja. Want hun hebben hun advies vanuit een ander perspectief gepakt.
Ja.
Dus ik probeer mezelf dan ook te stellen van nee, dit is gewoon oké. Maar sommige mensen ken ik al zo lang. Ken ik al sinds ik 6 ben, weet je wel. En hun 3.
Ja.
Ik vind het dan heel... En hun gaan opeens auto rijden en zo. Dat je daarnaast zit van, hé, dit kan helemaal niet. En als hun je dan opeens heel volwassen advies geven, dan zit je echt zo van, hè?
Ja.
Hè? Jij was toch mijn kleine broertje? Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt.
Dus stel je voor hoe dat dan is voor onze ouders. Als wij hun opeens advies geven, dan...
Ja, maar dit is dus dan het hele vraagstuk van, kan je überhaupt wel gelijk staan aan je ouders? Want wat jij net omschreef over dat jullie hebben allebei problemen, maar het zijn zulke andere werelden, zulke andere problemen. Dat is misschien eigenlijk een hele gezonde, ja, een soort van gezonde scheidingslijn zit daartussen. Dat het niet te veel in elkaar overloopt.
Een van de dingen die mijn ouders echt heel goed hebben gedaan, is dat alles is altijd heel duidelijk.
Mm.
Er was nooit iets onduidelijk als kind.
Ja.
En nu misschien ook niet, inderdaad. Het is heel duidelijk. Ook mijn moeder, volgens mij zijn ze heel selectief met wat ze delen met me. En ik ook.
Ja. Ja.
Jij deelt wel echt heel veel met je ouders.
Ja, ja en nee. Ik heb wel hele specifieke dingen. Ik heb daar toevallig ook opgeschreven inderdaad. Wat zijn, dat is een van de vragen. Ja, gaan we even een sprongetje maken in mijn puntenlijst. Zoals we wel vaak doen.
Dat haat jij. Ja, als ik dat doe.
Niet meer op chronologische volgorde. Maar dat geeft
ik
niet,
mag want echt alleen maar gewoon antwoorden
nee,
op jouw vragen.
Wij komen er nu toch lekker organisch. Dus dan gaan we er ook gewoon voor. Ik wilde inderdaad aan je vragen. Zijn er onderwerpen die jij expres mijt bij je ouders? En om dan op jouw vraag in te gaan of ik alles deel met mijn ouders. Ik kan niet met mijn moeder praten over mijn carrière en ik kan ook geen geld vragen aan haar stellen.
Mm.
En het is gewoon echt omdat dat zo'n andere wereld is. Mijn moeder begrijpt niets, love her, maar bless her. Maar ze begrijpt niks van deze creatieve wereld. Ze begrijpt niks van zelfstandig ondernemer zijn. Ze begrijpt niks van... Het enige wat ze begrijpt is een vast contract hebben op een kantoor,
zegt.
Zeg maar.
Ik kom ook niet uit een ondernemersfamilie. Nou,
nee,
mijn
alles daaromheen is gewoon, dan als ik het er met haar over probeer te hebben, dan zie je gewoon haar ogen glazig worden, bijna. En dan is ze gewoon uitgezoond, omdat ze het niet begrijpt. Dus ik kan haar ook niet echt goed advies vragen als het gaat om bepaalde carrière stappen of geld, want dat
weet
is gewoon
wat,
niet haar ding.
Weet je wat mijn vader, het is zo grappig, mijn vader, dit is weer een van die... Ze waren in de opvoeding soms wel een beetje autistisch, hoor. Maar ik vond het heel fijn als kind, want ik wist altijd waar ik aan toe was. Maar bijvoorbeeld, laatst had ik het over mijn carrière. Mm-hmm. En het afgelopen jaar, vooral in de zomer, hebben wij het heel goed gedaan. Laten we eerlijk zijn. En daar had ik het over. En toen reageerde mijn vader met... Ja, maar het maakt me niet uit hoeveel geld je verdient. Daar gaat het allemaal niet om. En toen dacht ik, oh, dit is weer zoiets voor jullie om een standpunt te maken. Om mij nog steeds te leren, geld is niet belangrijk.
Mm.
Ik ben trots op andere dingen die jij doet.
Yeah.
Ik ben trots op jou als je mensen bereikt of dit doet. Of je passie navolgt. Op dat level zitten hun met dingen in bepaalde hokjes doen. Dus als ik begin over hoeveel geld ik verdien, dan maken hun er alsnog een soort van een standpunt van, geld is niet belangrijk, dus dit hoef ik niet te horen.
Oh ja.
Wat soms wel lastig is. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ja.
Ja, dat begrijp ik heel erg.
En ik praat niet met mijn ouders over relaties.
Dit is inderdaad, dat was mijn volgende punt.
En dit is wat ik bedoel met, wij identificeren niet met... Hun zijn getrouwd met elkaar, toen pas seks. Gewoon de hele Christian vibe, which is fucking fine.
Mm-hmm.
Nog steeds
happy
samen.
Maar jij hebt een ander pad gekozen.
Ik heb een heel ander pad gekozen. En het ding is, ik kan er wel over praten. En ze zouden er wel... Ik bedoel, ze accepteren mij volledig hoe ik ben. En laten we eerlijk zijn, de afgelopen jaren heb ik debiele dingen naar hun hoofd gegooid. En ze hebben, zijn ze altijd, hoe moeilijk ze het ook vonden, hebben ze er goed mee omgegaan. Maar ik ga niet in details treden.
Nee.
Want wat heeft het voor zin?
Ja. Ik kan dan wel met mijn moeder goed praten over relaties, liefde, daten. Mijn moeder en ik zijn heel erg... En mijn zusje ook. En mijn oma ook. Wij zijn echt zo vier vrouwen die ondanks generatieverschillen heel goed bepaalde dingen aanvoelen en begrijpen. Dus daar heb ik me altijd heel fijn bij gevoeld. En ja, ik kan mijn moeder altijd bellen als ik relatiestruggles heb. Of gewoon überhaupt als ik op een eerste date ben geweest, dan stuur ik haar foto's. Oh weet God. Je wel. En gewoon super grappig allemaal. Maar dat kan ik bijvoorbeeld dan niet.
Maar vanaf welke leeftijd kon je dat?
Altijd al gekund. Ook toen ik puber was. Ja.
Ik kon echt niet praten. Ik weet niet, ik vond het ongemakkelijk.
Ik denk dat een van de, en dat heb ik volgens mij al vaker gezegd, een van de redenen waarom ik me zo comfortabel voel met open zijn in deze podcast en praten over seks en over mijn lichaam en al dat soort dingen, is omdat ik altijd heel erg open heb kunnen praten over die dingen met mijn moeder.
Hoezo
heel
kan
makkelijk.
Ik het dan?
Wat zeg je?
Hoezo kan ik het dan?
Gewoon, het zit gewoon in je, denk
ik.
Ja,
het zit gewoon in
je.
Ja,
maar ik denk dat het bij mij heel erg...
En ik weet dat mijn ouders niet luisteren, dus...
Ja, maar ja, ik kan dat natuurlijk... Ik heb dat dan niet met mijn vader, ja, obviously. Ja, ik kan me dat haast niet voorstellen dat je als dochter
met seks... Ik kan met mijn
seks...
vader veel meer praten.
Ja, maar over seks? Nee, toch?
Nee, maar dat doe ik sowieso niet. Ben je helemaal gek of zo?
Nee, precies. Ja, ik kijk, dus alles rondom relaties, liefde, seks, mijn lichaam, wat dan ook. Dat vermijd ik bij mijn vader. Tenzij het iets medisch is. Toen ik bijvoorbeeld... precies met mijn heupen of naar de dokter moest voor een uitstrijkje, dan laat ik het wel even weten. Dan hebben we er wel een gesprek over. Maar ja. Ik kan wel weer met hem praten over financiën. Dus ik heb wel een goede balans.
Wat ik mooi vind aan als je ouder wordt, als we het even hebben over gelijk worden aan je ouders. Als je ouders, en dan dat is heel volwassen van je ouders om te doen. Als hun eerlijk zijn over hun problemen.
Ja.
Als je ouders gewoon eerlijk zijn over hun relationele problemen of financiën of dat soort shit.
Ik denk dat dat ook het moment is waarop je ouders zich realiseren dat jij volwassen bent.
Ja.
Ja, het moet van beide kanten komen.
Ja.
Ja,
ik heb, ja, en ik denk, ik merk gewoon de laatste tijd, ik leef echt mijn eigen leven. Ja. En ik wat, en dat heb ik wel vaker in de podcast besproken, als tiener had ik echt severe separatieangststoornis.
Mm-hmm.
En ik kon me als tiener niet voorstellen dat ik kon leven zonder mijn ouders.
Yeah.
Kon ik me niet voorstellen. En nu, ja, soms gebeurt het dat ik ze gewoon 2 weken niet spreek. Weet
ja,
je wel?
Precies.
Je leeft gewoon helemaal je eigen leven. En als je ouders dan opeens tegen je zeggen van, als je ze een soort van kleine update geeft en ze zeggen van, wauw, ik ben echt trots op je.
Ja.
Dan denk je, ja, oh wow, ik heb mijn hele eigen leven gecreëerd.
Ik vind het ook zo ontzettend fijn om te merken dat... Kijk, ik heb ook geen traditioneel pad... Zo, wat een moeilijk woord.
Traditioneel
pad afgelegd.
Het is niet zo moeilijk. Ja, Ik kwam er gewoon niet uit.
Ik heb dat niet gedaan betreft mijn studies en dan nu ook met werk, zeg maar. Ik denk ook niet dat ik dat ooit zal doen. Maar ik vind het zo mooi om te merken hoeveel vertrouwen mijn ouders in me hebben, dat het allemaal toch wel op zijn pootjes terechtkomt.
Ja.
En dat ze me nooit hebben gepusht om bijvoorbeeld... Naar de Carpersacademie. Ik noem maar wat. Naar de Carpersacademie.
Ja,
dat is het eerste waar ik aan dacht. Gewoon, weet je wel, je gaat iets studeren. En
ja, maar
daarna
dat vind
ben je
ik ook zo bizar.
Baan,
mijn ouders...
Denk, ze hebben echt gezegd, you do you. We zijn toch wel... Het komt helemaal goed.
Mijn
kan
ouders
dit.
Hebben gewoon een kunstopleiding betaald volledig.
Ja.
Het spijt me zeer, maar als ik kinderen heb, denk ik niet dat ik ze naar art en design stuur en dat God voor mij helemaal gaat betalen. Sorry, nee.
Ja.
Doe dan maar iets... Doe dan maar meteen media, want daar kan je ook iets mee.
Ja,
maar ja, misschien, ik denk dat ik dat anders zou doen.
Misschien waren ze zich er niet zo van bewust.
Mijn vader zag gewoon mij zijn droom uitvoeren.
Oh, maar
op
dat
de
is
meest,
wel mooi.
Op de meest non-toxic manier.
Ja.
Ja.
Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Nog één klein dingetje voordat we naar de luisteraarsvraag gaan. Ik wil het hier toch nog even kort over hebben. Heb jij als kind veel behoefte gehad aan erkenning en bevestiging van je ouders?
Ja.
Ja? Ja? Op welke manier?
Alle manieren. Ik denk als je mijn soort karakter hebt en ADHD'er ben en for some reason ik had dus heel erg last van mijn angststoornis. Ik denk dat dat alles bij elkaar maakte dat, ik weet niet, ik ging heel erg daardoor schreeuwen. Omdat ik heel erg het idee had van, oh, mensen moeten mij zien, mensen moeten mij horen. En dat werd een soort van, dat bleef maar erger worden. Want doordat ik zo schreeuwde, kreeg ik geen aandacht.
Yeah.
Omdat Lotta altijd aandacht krijgt, want het is Lotta. Waardoor ik dan nog harder ging schreeuwen, waardoor het steeds erger werd. En op een gegeven moment, ja, dan was het gewoon, Lot, hou je back.
Mm-hmm.
It's too much.
Ik herken het wel, maar op een andere manier. Ik heb nooit de intentie of de behoefte gehad om een soort van een leven te leiden voor mijn ouders. Dus om mijn ouders te pleasen en daar dan erkenning uit te halen. Mm-hmm. Maar ik heb altijd wel gesnakt naar, ja, dat ze dan toch wel zouden zeggen van, hey, je bent goed bezig. Of we zijn trots op je dat je je eigen pad hebt gekozen. En dat is altijd wel gebleven. Heb je dat nu nog steeds, nu je 26 bent? Of is dat
nee,
anders
maar
of minder?
Bij mij, ik denk dat het bij mij ook een beetje gek is, omdat ik die separatieangst had.
Ja.
Die echt wel heel erg was, dat ik soms niet kon functioneren. Ik wilde zo graag bij mijn ouders zijn en thuis zijn en niet weggaan. Dat ik weet niet, ik heb ook heel lang, als tiener wilde ik niet volwassen worden. Mm-hmm. Dus ik heb me heel lang heel kinderlijk blijven gedragen, zodat ik mijn moeder nog nodig had.
Juist.
Snap je? En mm-hmm. ik wou dat zij zag hoe kinderlijk ik was, zodat zij nog steeds voor mij zou zorgen als een kind, omdat ik me dan veilig voelde, omdat ik me bijna nooit veilig voelde.
Ja.
Looking back at that, het is gewoon raar. Mm-hmm. Het is gewoon gek. Ja. En dat is een van de dingen waar mijn moeder sorry voor heeft gezegd, is dat we kwamen er pas achter dat ik die angststoornissen had toen ik 18 was, terwijl ik wel heel lang in therapie was geweest. En toen heeft mijn moeder gezegd van, ja, sorry, we zijn echt te hard geweest voor jou. Want we hebben echt heel vaak gezegd van, nee, je gaat gewoon weg en je gaat gewoon op kamp en dit en dat. Toen is ze wel echt gezegd, sorry man, we wisten dit niet.
Ja.
Ja, maar en jij?
Ja, lastig. Kijk, mijn broertje heeft ook ADHD. En die heeft best wel veel begeleiding gehad, omtrent zijn motoriek en dat soort dingen. En doordat mijn moeder dus op latere leeftijd mijn broertje heeft gekregen, begonnen er puzzelstukjes op hun plek te vallen. En zag ze dingen in mijn broertje die ze herkende in mij.
Ja.
Maar ik heb nooit, ze hebben mij nooit meegenomen naar een dokter om mij te laten testen voor iets.
Ja.
En dat is wel iets waar ik heel erg van baal. En daar, ja, ik zou willen dat... Nu voelt het als mijn eigen verantwoordelijkheid, zeg maar, als 26-jarige.
Oh,
ja. Ja, dus dat vind ik wel heel pijnlijk, dat ik denk. Mm.
Ja, dat is denk ik wel het ding met de oudste en de jongste. Want mijn zus is ook nergens op getest.
Ja.
Die gaat nu haar testen doen. En ik ben overal op getest.
Ja.
En ik heb alle therapie gekregen.
Ja.
Omdat gewoon mijn ouders wisten, ja, dit gaat helemaal naar de zaak. Als
ja,
je
want ik herken me inderdaad heel erg in wat jij zegt over dat ze er later op terug zijn gekomen van, we hebben je toen te hard gepusht.
Ja.
We hebben je te hard die richting opgeduwd. Ja. En ik had echt een fase waarin ik alleen maar sliep. En mijn moeder dacht gewoon dat ik lui was. En dat ik gewoon, dat ik een puber was. Maar eigenlijk was ik gewoon alleen maar aan het slapen, omdat ik constant zo overprikkeld was. En het werd gewoon niet serieus genomen.
Ja,
ja. Goed. Nou,
het is ook een hoop hoor,
tiener
zijn.
Het is een hoop hoor, inderdaad.
Tiener zijn
en ouders
echt
zijn
een hoop. Fuck.
Ja. Nou, voor de luisteraars vragen om deze aflevering ook af te sluiten. Iemand vroeg, en dit vind ik een mooie rode draad door de aflevering heen. En ik denk dat dit toepasselijk is voor welke leeftijd dan ook.
Mm.
Iemand vraagt, hebben jullie tips om een gezonde discussie te voeren met je ouders? Dus als je het ergens niet over eens bent, dat je op een rustige, volwassen manier in gesprek kan gaan met je ouder of ouders of verzorgers.
Niet beginnen in emotie.
Heel goed.
Heel belangrijk.
Nooit beginnen vanuit
Nooit beginnen
emotie.
In emotie. Spiegelen. Als in, maak er het soort van, ja, maak er maar gewoon echt een dingetje van. Ik heb mijn ouders wel een paar keer laten schrikken.
Ja, dat je ze echt hebt neergezet,
dat, ja,
hè?
Dat ik binnenkwam en zei, ik wil met jullie praten. Zullen we heel even gaan zitten? Willen jullie wat drinken? Als je dat opeens zegt tegen je ouders, wat gaat er gebeuren?
Ja, niet je stem verheffen.
Nooit je stem verheffen. En inderdaad dat je dan op het begin van het gesprek zegt, Oké, ik ga eerst praten. Dan wil ik jullie de ruimte geven om te praten. En,
ja,
en dat je het echt heel duidelijk. En als het echt niet lukt, een mediator. Iemand van school of van werk.
Goed.
Of een vriend of vriendin.
Dat is een goede
of
tip.
Een psycholoog misschien nog beter.
Ja.
Iemand in mijn familie die was helemaal gezeik. En die hebben een psycholoog gevraagd van, hey, kan jij het gesprek leiden?
Ja.
Als er iemand van buiten bij zit, dan ga je niet zomaar schreeuwen.
Ja.
Dan kan het veel rustiger.
Ja, dat is een hele goeie.
Wat zeg jij?
Nee, je hebt al heel veel gezegd wat ik ook al bedacht. Nee, maar dat is helemaal goed. Ik denk inderdaad, ja, rustig het gesprek ingaan. Niet vanuit emotie handelen, niet je stem verheffen. Zet er een mediator bij als het nodig is. En inderdaad, vraag of zeg ook echt tegen je ouders, geef mij ook even de ruimte om echt mijn verhaal te doen. Ga me niet onderbreken.
Aantekening maken van tevoren.
Goeie notities inderdaad.
Schrijf
van tevoren
een brief.
Opschrijven.
Always.
Oh, en als je, dat is een beetje, ik weet niet of dit toxic is of slim, maar als je je ouders niet helemaal vertrouwt met gaslighting, neem het op inderdaad.
Ja.
Maak een audio-opname, ook zodat je het later nog eventueel terug kan luisteren.
Ja, en, ik ben echt een rat, ik neem veel op.
Ik ook. Ja. Wij hebben de bonnetjes altijd. Nee, is gewoon slim toch?
Jongens, ik vond het een gezellige aflevering.
Ja, gezellig. vond hem heel serieus.
Het was wel serieus inderdaad.
Maar weet je, dat mag ook af en toe.
Mag
tussen
ook,
tussen
mag
al het
ook.
Seksen en het daten en de DM's
seksen.
En zo. Seksen. Ja, dat mag af en toe ook gewoon even serieus. Daar zijn we ook een podcast voor.
Jongens, we zien jullie vrijdag. En doei.
Bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren. Doeg. Doeg.